Het woord van vandaag. Wie bepaalt onze input? Subtitel is rein of onrein. En we gaan een stukje tekst van Paulus lezen. En ik adviseer iedereen het thuis nog maar eens een keer te lezen. Want ja, als Paulus het te pakken krijgt, dan mag je zijn zinnen soms wel 4 keer lezen. En de tussenzinnen eruit halen. Want Paulus was een geweldig geleerde, sowieso. Maar hij hield ook van hele lange zinnen. Met heel veel informatie. We gaan lezen Colossense hoofdstuk 2. Colossense hoofdstuk 2. En dan de versen 1 tot en met 10. En ik probeer het zo helder mogelijk uit te leggen. Maar het is wel belangrijk. Hij schrijft daar aan de gemeente van Laodicea. Hij is in Colossense, maar hij schrijft aan de gemeente van Laodicea. Ja, Colossense bedoel ik. Maar hij betrekt ook de gemeente van Laodicea. Daar begint het al. Want ik stel er prijs op dat u weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn, en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis van God kennen, Christus, in wie al de schatten en wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik u, opdat niemand u met drogredenen misleide, want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u en ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst en de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu u Christus, Jezus, de Heere, aanvaard hebt, wandel in hem, geworteld dan, opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloedig in dankzegging. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen en de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk en u hebt de volheid gekregen in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. Tot zover. Waarom voert Paulus hier een zware strijd voor hen die te Laodicea zijn, maar ook voor hen die zijn aangezicht niet hebben gezien? Waarom strijdt Paulus een heftige strijd, een zware strijd? Hij geeft het antwoord eigenlijk in onze tekst. Want het antwoord is opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen. Nou, als je dat leest, dan moet je wel 4 keer lezen, of 5 keer, en er goed over nadenken. Maar het gaat er dus om dat hun harten getroost worden en zij het geheimenis Gods mogen kennen. En wat is dat geheimenis Gods? Christus, dat is Jezus, in wie al de schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn. Dus als je een filosoof bent en je hebt antwoorden nodig op de grootste levensvragen, ga naar Jezus Christus. Daar vind je alle kennis en alle wijsheid. Dat is zo geweldig. En Paulus schrijft daar natuurlijk aan de Colossenzen, maar ook aan de mensen van Laodicea. En dan schrijft hij ook en aan allen die mijn aangezicht niet hebben gezien. Nou, ik heb Paulus nog nooit gezien, behalve Paulus de Boskewouter, maar die wordt hier niet bedoeld. Dus hij schrijft het ook aan mij. De brieven in de Bijbel, die staan daar niet toevallig. Die heeft God zo bedoeld om ons te leren. En dan gaat het erom dat wij getroost worden. Maar hoe worden onze harten getroost? Wel met de wetenschap dat in Christus dus al die schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. En voor een nog juister beeld gaan we naar Kolossenzen 1 vers 15. Want daar staat, hij, dat is Christus, hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. Wauw, als dat zo is, als hij het beeld is van God, de eerstgeborene van de ganse schepping, dan hebben zijn woorden niet zomaar gezag, maar zijn woorden hebben goddelijk gezag. Dat betekent absoluut gezag. Dat betekent als hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven, dan is hij de weg, dan is hij de waarheid. Punt, er is niet over te discussiëren, hij is de waarheid. En als hij dan ook zegt in zijn onderwijzingen, ik ben de weg en ik ben de waarheid en ik ben het leven, dan is hij de waarheid die ons bij God brengt. Hij is de waarheid die ons leidt naar de nieuwe hemel, naar de nieuwe aarde. Daarom is hij ook de weg. Hij is niet zomaar een weg. Een weg loopt altijd naar een bepaalde bestemming. Er is nergens een weg, misschien behalve in België, maar over het algemeen niet. Er is nergens een weg die niet op iets uitloopt. En Jezus, de weg, loopt uit op het eeuwig leven. Daarom zegt hij ook, ik ben het leven. Hij zegt niet, ik leef. Of ik heb een beetje, hij is het leven. Hij is de bron van het leven. Zijn woorden hebben goddelijk gezag. Als wij de evangelie lezen, dan mogen we weten, hey, in Christus woont al de volheid van Gods kennis en inzicht en wijsheid, lichamelijk. Jezus had een volmaakte connectie met de grootste databank in en buiten het universum. Ja, Paulus schrijft, Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Jezus had tegen zijn discipelen gezegd, ik heb het hier geschreven, als jullie mij zouden kennen, zou je ook mijn Vader kennen. Als jullie mij kennen, als je me echt kent, ken je ook mijn Vader. Tegen Filippus zei hij, Filippus, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Ik en de Vader, wij zijn één. Wauw, wat een openbaring. Wil je Gods hart kennen? Kijk naar het hart van Jezus. Nou, wat houdt die troost voor ons concreet in? Laten we die troost concretiseren. We pakken een paar highlights uit het onderwijs van Jezus. Weet u, Jezus die de waarheid is. Hij zegt, ik ben de waarheid, hij is de waarheid. En ik kom handen en voeten tekort, bij wijze van spreken, om dat op papier te zetten. Om dat te preken en te onderwijzen, er is zoveel bewijs. Maar we beperken ons tot 5 punten. Wat distilleren we uit het onderwijs van de Bijbel? Laten we de hele Bijbel pakken. Wat kunnen we eruit afleiden? Wat ons troost? We zijn geen onbedoelde kosmische ongelukje. We zijn geen zinloze gril van de natuur. Nee, we zijn gemaakt en geschapen naar het beeld van Gods gelijkenis. Als ik in de spiegel kijk, en u en jij, en wie dan ook, en kijkers thuis, wat zie je iemand die is gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God? Geweldig. Ook als ik me niet geschoren heb, ja, ook dan. Alleen het is niet meer zo geloofwaardig, maar je bent gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Daarin ligt je waarde, daarin ligt je identiteit. Je bent in principe een kind van God. Afgescheiden van God, dat misschien nog wel, maar dat kun je herstellen door de wedergeboorte. Maar je bent gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis. B. Deze God heeft ons lief. Kijk naar zijn voorzieningen, kijk naar de voorzieningen zowel in ons lichaam als in onze werkelijkheid. We hadden gisteren een vergadering van de oudste raad en ik liep over het plein van het Diemer winkelcentrum hier in het centrum en ik zag 3 groentestallen, of 4, barstensvol met een variëteit aan groente en aan fruit. Het was overvloedig. Dat zijn die voorzieningen. Ik had mijn telefoon niet bij me, ik had eigenlijk een paar foto's moeten maken. Het is rijk aan fruit, rijk aan groente, overvloedig. Dat is een voorziening. En als ik in de appel bijt, of een stukje appel eet, dan proef ik de appel. En ik proef dat het geen citroen is. Dat is niet zo moeilijk. En ik proef dat het geen mandarijn is. En ik proef dat het geen kiwi is of een banaan. Ik kan dat onderscheiden. Door de smaakpapillen. Dat is een voorziening van God. Je wordt blij van muziek. We zijn muzikaal. Het is voorzieningen van God. Allemaal voorzieningen. Dus we weten dat God ons lief heeft. Want dat zien we in zijn voorzieningen. Hij voorziet, hij gunt het ons. Als hij dat niet had gewild, dan had hij misschien alleen aardappels gemaakt. Kan ook lekker zijn, vooral gebakken aardappelen. Maar alleen maar aardappelen. Verstaan we dit, dat je daar Gods hand in ziet? Om maar te zwijgen over de bloemen. Ja, daar staan ze. 3. God heeft ons werkelijk lief, want hij zond zijn zoon Jezus. Dat hebben we misschien wel 20.000 keer verteld in deze gemeente. Maar het kan nooit te veel zijn. Hij zond Jezus, de echte superheld, in deze gebroken wereld. En hij heeft ons verlost, en met ons, nou, meer dan een paar miljard. Hij heeft ons verlost van ons grootste probleem, zonde. Die scheiding bracht tussen hem en ons. We zijn verzoend met hem. We hebben niet alleen een vergeving, maar we hebben ook een eeuwige toekomst bij God. D. Het kwaad, dat vind ik ook zo geruststellend. Uiteindelijk, het kwaad heeft niet het laatste woord. Al die mensen die nog erger als beesten zich misdragen op de aarde, bekend of onbekend, in de obscuriteit of niet, die mensen, inclusief wij, zullen rekenschap af moeten leggen. Ons grote voordeel is echter dat wij Gods genadeaanbod, Gods vredesaanbod hebben geaccepteerd en hebben erkend van, met onze goede werken komen we er niet, we redden het niet voor u. We nemen graag uw genade aan in uw Zoon Jezus. Dat is geen verdienste van ons, maar het is wel een realiteit. Zo lief heeft hij ons. God heeft het laatste woord. Het laatste oordeel is geen verzinsel van Johannes. Jezus spreekt er ook over dat die dag komt. Dat hij de mensen zal scheiden. En, ons wacht een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En niet zomaar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, maar ook waar gerechtigheid heerst. We hebben eeuwigheidsperspectief ontvangen. Een reële hoop, en ik heb geschreven voorbij het graf, voorbij het crematorium. Ga ik ook nog eens een keer over spreken, als God het toelaat, over de laatste vijand. De dood. Dus dat hebben we allemaal. Daarom is ons leven altijd, altijd de moeite waard. Om deze redenen. Wij hebben een hoop die is ongekend. En die is ook reëel. Nou, wie bepaalt onze input? Luister heel goed en versta. We kennen allemaal het getuigenis van Daniel, Hanania, Misael en Azaria. 4 Judese jongens. En de overheid. En ik leg de klemtoon op overheid. De overheid, in dit geval Babylon, Babel, die bepaalde wat deze jongens moesten eten. Daar gaan wij ook naartoe hoor. Er zijn al grote lichten in het CDA die het patat eten willen verbieden aan kinderen. My goodness. Omdat ze te dik worden. Maar goed, niet afdwalen. De overheid bepaalt wat deze jongens moesten eten. Maar deze jongens gaven er niet aan toe. Alle 4 niet. Want wat ze te eten kregen was niet kosher. En ze weigerden. Ze dachten, jullie gaan niet bepalen wat goed voor ons is. Dat bepaalt onze God. En daar was moed voor nodig. Want dat was niet alleen een mening. Dat was niet alleen een stelling. Dat was bijna een doodvonnis. Omdat als die koning dat te weten zou komen, of Hotem en Totems aan het Babylonische Hof, dan zetten ze hun leven op het spel. Want ze weerstonden de overheid, de koning. Maar wat zien we in de tekst? Ik vind het zo mooi. God ziet dat, hè? Het ontgaat God niet. God ziet in het verborgene. God ziet de houding van deze jongens. En let op wat het resultaat is. En aan deze 4 knapen gaf God wat? Kennis. En verstand van allerlei geschriften. En hij gaf hen wijsheid. Ze kozen voor de input van God. En dat was wat ze kregen. komt ook overeen met wat Salomo al eerder had opgeschreven. De vrezen van God, voor God, is het begin van alle wijsheid. Waarom? Omdat de leefregels van God zijn wijs in zichzelf. Maar hij geeft ook nog eens wijsheid. Daarom kun je erom vragen, zegt Jacobus. Als je wijsheid tekort schiet, vraag God om wijsheid. Je moet wel serieus zijn natuurlijk. Je moet wel met hem wandelen. Want ik zei het al, er is helaas nog een bron waaruit mensen input ontvangen. En dat is de zogenaamde neutrale overheid. En die bepaalt voor een groot gedeelte, vanuit een seculiere levensvisie, de input ook op onze scholen, ook op onze middelbare scholen, universiteiten. Maar ze hebben een wereldse mindset. En daarom is hij ook veel minder hoopvol dan de openbaring uit Gods woord. Want in dat wereldbeeld zijn wij zinloos. We zijn er nu eenmaal. Maar er zit geen gedachte achter. Het heeft geen waarde en geen betekenis. We zijn, om met Jean-Paul Sartre te spreken, gewoon een klodder protoplasma. En we hebben meer dan 7 miljard klodders protoplasma op de aarde. Dus één klodder, meer of minder, maakt niet uit. Als er een paar duizend doodgaan, is nog genoeg klodders over. Ik charceer, hè? Ik ben hier ironisch. Maar dat is het wereldbeeld. Wat dacht je van de ethiek? Ethiek komt niet uit het woord van God, volgens de wereldse bronnen. Als ik heel cynisch ben, dat wil ik niet, ironisch, dan zeg ik, hey, ethiek, dat is een uitvinding van zwakke, slimme mensen. Die proberen staande te blijven in de struggle for life. Die zijn helemaal niet sterk, dus die hebben ethiek verzonnen. Opkomen voor de zwakken. Maar dat past niet natuurlijk in dat wereldbeeld, maar goed. Zie je dat het geen troost biedt? Het is opgaan, blinken en verzinken. Onze kinderen worden gebrainwashed met iets wat niet waar is. Je bent een onbedoeld stukje materie. Eigenlijk stel je niks voor, je bent er nu eenmaal, maar ja, dat is het dan ook. Als je goed kan voetballen, heb je geluk gehad. Als je goed kan zingen, heb je geluk gehad. Behalve als je niet ontdekt wordt zoals ik. Kijk, dat is zo pijnlijk weer. En die blik van Marion, hè. Ja. Maar dit moeten we echt verstaan. De wereld wordt niet alleen door in Rusland gebrainwashed, er vindt overal brainwashing plaats. En ik ben geen wappie en ik zie geen conspiracy waar het niet is. Het gebeurt gewoon. Ja, maar jullie christenen, jullie doen het ook met je kinderen, want je hoofdopvoeding, dat is waar. Maar brainwash is niet zo erg. Als je maar met een goed wasmiddel gebruikt, en wij hebben een geweldig wasmiddel, is het woord van God. Daar kun je jezelf best mee brainwashen. Maar niet met de leugens uit de wereld. Wie is de overste van deze wereld? Satan. Wat is zijn titel? Wat zegt Jezus over Satan? Hij is de vader van de leugen. Hij is een meesterleugen. Daarom zie je hem bij heel veel dictators. Die kunnen liegen alsof het gedrukt staat. Het zijn fantastische leugenaars. En mensen worden gehersenspoeld. Wie heeft die oudere meneer gezien? In Rusland, die ze filmde. Toen de Oekraïners die kruiser van ze hadden laten zinken. Die man werd helemaal emotioneel. Hij zei, ontschipt. Nu is het oorlog. Ze moeten heel Kiev platgooien. Hoe kan hij... Ik dacht even, ik zei tegen Marion, hoe kan die man dat nou zeggen? Zij zijn die oorlog begonnen. Maar hij is gebrainwashed. Hij denkt dat hij absoluut gelijk heeft. Hij krijgt te horen wat de staats-TV hem wil laten geloven. Jongeren die trappen daar niet meer in, want die hebben social media en het internet en allerlei andere bronnen. Maar die oudjes, die zitten maar naar de tv te kijken. En die zien in Poetin een held. Nu kan hij weer aantonen. Kijk, zie je, het Westen geeft wapens. Zie je dat ze zijn tegen ons en ze trappen erin, ze worden gebrainwashed. Nou is Poetin niet de enige, dat is gewoon zo. Want weet je wat zo triest is? Op een gegeven ogenblik, toen de oorlog begon, toen verwachten ze natuurlijk grote stromen met vluchtelingen. Maar heel veel christenorganisaties, die schreven al noodbrieven voor de opvang, want wat gebeurde er met al die vluchtelingen en veel mannen bleven achter om te strijden? En we kregen van onze vriend Rauwvoet, Frits Rauwvoet, maar ook van Compassion en ook van andere organisaties, Dorcas, brieven met geef hulp, we sturen mensen naar de grens. Want daar staan mensen te wachten van human trafficking, om die vluchtelingen, ook kinderen, te ronselen en weer in een onrein circuit te brengen. Zie hoe ziek de mens is. Misbruik maken van de nood van anderen. En daarom moeten wij geheel anders zijn. Ik kan de wereld niet veranderen, tot op zekere hoogte. Ik heb niet de macht van Poetin. Maar ik heb wel een bepaalde macht. En die mag ik aanwenden. En wij moeten mensen zijn van de waarheid, niet van de leugen. Ons ja, zegt Jezus, moet ja zijn en ons nee, nee. En we hebben die geweldige hoop. Kijk, dat je in de wereld bezwijkt voor verleidingen, kan ik begrijpen als je geen hoop hebt. Dat je denkt, ja, dood is dood. Morgen ben ik er misschien niet meer. Dan ga je een heel andere ethiek ontwikkelen wellicht. Als er toch geen laatste oordeel is, maar wij hebben die hoop. Ik hoef me wat dat betreft niet druk te maken. God komt de wraak toe, God zal ook oordelen, dus ik kan me ontspannen. Ik zei het al, Jezus noemt de Satan de overste van deze wereld. Deze gevallen engel en zijn demonen, kliek, zijn horden, zijn consorten, die brengen heel veel onjuiste kennis en heel veel onjuiste informatie in de wereld. Die jongens in Babylon die zeiden, we hoeven dat spul van Nebukadnezar niet. En nou moet ik me heel voorzichtig uitdrukken. Wij krijgen via onze nieuwszenders informatie die gekleurd is. We worden ook gemanipuleerd. Dat zijn niet altijd de mensen zelf die de programma's maken of aanleveren. Want ook die worden gemanipuleerd. Door iets wat veel groter is en veel onreiner en veel machtiger. Die opereren vanuit de leugen. Jezus zei over Satan, hij zei toen hij gearresteerd werd, de overste van deze wereld, die komt, maar hij heeft niets aan mij. Waarom niet? De leugens, de listen, denk aan de verzoeking in de woestijn. De hele trucendoos van Satan, die had geen succes bij Jezus. Hij was de waarheid. Hij kon Jezus niet voor zijn karretje spannen. Geen seconde. Bij ons lukte hem dat wel. En zijn geesten. Ik ben regelmatig voor het karretje van die dwaas gespannen. Ik heb me vaak laten misleiden. In het vlees. Domme dingen gedaan. Maar we moeten er alert op zijn. Hij is de vader van de leugen. Hij is een mensenmoordenaar van het begin. Dus ik heb geschreven, wat kunnen we dus verwachten wanneer we uit deze bron gaan tappen? Leugens, dood en verderf. Wie weet er een klein beetje hoe de situatie in China is? Wie volgt het een heel klein beetje? Hoe je gemonitord wordt? Dat is afschuwelijk, dat is zo griezelig. Maar we gaan hier ook naartoe hoor, naar het systeem. En weet je hoe we daarvoor klaargestoomd worden? We gaan een hele hoop ellende gaan we meemaken. Nood. En wat vraagt nood? Noodverordeningen. Noodwetten. Noodmaatregelen. En zo, vanuit de duisternis geïnspireerd, wordt er grote kwaal, hoe moet ik het zeggen, gegenereerd, bedacht. En met de kwaal, in het kielzog van de kwaal, komt ook de remedie. Gezichtsherkenning. Ik ben ervan overtuigd dat binnen nu en 10 jaar, maar ik kan me vergissen, want zo deskundig ben ik niet. Maar dat we niet meer met papier geld kunnen betalen. Ik zag beelden, ik weet niet meer waar ik het zag, dat ze nu al nadenken over een coupon. Dus ik kom bij, ik noem maar een supermarkt, ik ga geen namen noemen, want, maar ik kom bij een supermarkt, nog voordeliger, laten we het zo noemen. En dan kom ik en ik wil, wat vind ik lekker en wat is ongezond? Wat zegt u? Snickers. Dan ben je weer hard. Dat is mijn vrouw. Snickers, oké, Snickers. Maar de CDA is net de grootste partij geworden in Nederland. En die heeft mij een coupon gegeven. Ik mag nog wel maïsbrood. En hoe heet het, die griezeldingen? Rijstwafels. De lucht alleen al. Ik mag alleen rijst. En ik heb een coupon gekregen van de overheid. Ja, we lachen. Maar we gaan er naartoe. Ik kan alleen... Want Snickers is niet goed voor meneer Meijering. We hebben hem laten zien preken. En dat vinden we ook al irritant. Want hij praat over God en over bronnen. Maar we willen niet dat hij Snickers eet. Dat is niet goed voor hem. Weet je, ik ben tegen roken. Hè? Om allerlei redenen. Maar ik heb toch begrip voor de rokers. En ik ben het er nog steeds niet mee eens. Dat ze overal, zeg maar, dat ze nergens meer mogen roken. Nergens bij wijze van spreken. Alleen nog in hun eigen huis. Dat wordt ingeperkt. En nu is het roken. Gok is geen probleem. Je kan jezelf de armoede in gokken. Dat is geen probleem. De overheid die stimuleert het nog. Hè, met Holland Casino, geloof ik. Hè. Dat is ook zo hypocriet. Maar goed, ik dwaal af. We gaan afronden. We moeten steeds de juiste keuzes maken. En we moeten ons ervan bewust zijn. We worden beïnvloed. We worden echt beïnvloed. Door de reclamewereld, door onderwijs, door de media, door de wereld om ons heen. Door ons arglistig hart, door onze ervaringen, door onze trauma's. We worden beïnvloed. Maar er is één bron die is zuiver en daar moeten we steeds weer naartoe gaan. En dat is God. Dat blijf ik zeggen. Dat is Gods woord. Haal je input uit het woord. Vraag de Heilige Geest om het levend te maken, dat je het mag verstaan. Dan heb je een lamp. En als dan onreine input komt, dan ga je zien door de geest en door kennis van het woord. Hé, dit klopt niet. Hé, dit lijkt fantastisch, maar het klopt niet. Hè? Onze oosterburen dachten in 37, 38, vorige eeuw. Man, we hebben de Messias. De Messias komt uit Oostenrijk. Geweldig. Nou, we hebben het geweten. Het zag er geweldig uit. Propagandafilms. Prachtig. En dan zei, hoor je man, vurig. Hij stond gewoon te brallen, maar goed. We moeten de bronnen toetsen. Straks komt er iemand die bralt niet. Die praat en de mensen hangen aan zijn lippen, figuurlijk. De mensen lopen met hem weg. Hij doet geweldige dingen, eindelijk. Oplossing voor al onze noden. Hij is een stukje erger nog dan de man uit Oostenrijk. Hij komt. En alles wordt klaargemaakt voor zijn komst. En hij heeft grip. Want, even kijken hoe laat het is. Ik maak geen reclame, dus je mag de kleur van het pasje niet zien. Anders weet je dat ABN AMRO. Daar sta ik. Meneer moet... Oké, ik steek hem erin. Doet. En dan zie je al gefronste wenkbrauwen. Dat kan, gaat komen, hè? Dat kan, hè? Ik kan niks meer kopen. En dan kom ik met mijn OV-kaart. Voor het milieu. Nou, vergeet het. Doet. Ik kan niks meer. Want het dat web, zeg maar, waar ik zo afhankelijk van ben, dat keert zich tegen mij. Waarom? Omdat ik uit de toon ben gevallen als individu, persona non grata. Dus hou je bezig met de juiste bron. En daarom schrijft Paulus aan Timotheus, en daar ronden we af. O Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd. Houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken. En wat zijn er veel onheilige, holle klanken in onze wereld. En de tegenstellingen der ten onrechte zogenoemde kennis. De vrees des Heer is het begin van wijsheid. Als je de Heer buitenspel zet, is onverstand. En als je dan gaat handelen vanuit je aardse, menselijke wijsheid, ook nog eens geïnspireerd door creeps, dan weet je wel wat je te wachten staat. En ik ben geen doemdenker, geniet vooral van de middag en de avond. Maar het wordt steeds donkerder op aarde, echt waar. Het wordt steeds donkerder. En we hebben het niet in de hand. En we gaan ons best doen, prima. Iedereen moet maar doen wat hij vindt, wat hij moet doen. Maar als we God buitenspel houden, bewust, dat hij niet mee kan doen, dan hebben we een groot probleem. Heel groot. Maar wij niet. Wij zijn in zijn hand. Prijs God. En daarom weten we hoe het werkelijk zit. En daarom weten we dat onze toekomst is verzekerd. Want de weg, de waarheid en het leven, Jezus, in wie al de wijsheid en al het inzicht, al de kennis lichamelijk is, die God gelijk is, die heeft woorden gegeven van eeuwig leven. En daar mogen wij het mee doen. Vader, we danken u wel voor woorden van eeuwig leven. We danken u wel dat Jezus goddelijk gezag heeft, waardoor zijn woorden een heel andere betekenis krijgen, een veel grotere autoriteit. Heer, een autoriteit die niet te overtreffen is. Dank u dat die woorden getuigen van waarheid, recht, gerechtigheid en liefde. Geef een ieder die hoort, hier en nu, of thuis, of straks via lokale uitzending of YouTube-kanaal, geef een ieder genade om uw woorden te verstaan, zoals u ze bedoelt. Geef ons genade om ons aandeel te doen hier in deze gebroken wereld, het aandeel wat u van ons vraagt. En maak dat we niet bang zijn, onverschrokken, omdat we mogen vertrouwen dat u met ons bent. In Jezus' naam, amen. Amen.